En ik neem u eerst mee naar enige uitspraken in 1 Korinthe 15... die op zekere wijze afkomstig zijn uit de mond van de Korintiërs, maar die door de apostel Paulus worden aangehaald. Vanaf 1 Korinthe 15, vers 12... waar hij aan de Korintiërs schrijft: indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Want het gaat niet alleen om dit leven, maar om wat daarna komt. En dat heet in de opstanding of opwekking, of wat voor woorden er maar gebruikt worden, in grondtekst dan wel vertaling. Wij zouden ons natuurlijk eerst moeten afvragen hoe het in vredesnaam mogelijk is dat er Korintiërs waren, dat wil zeggen gelovigen, die geacht worden volgens 1 Korinthe 12 inderdaad deel uit te maken van dat ene lichaam van Christus. Bovendien, zij worden geacht te zijn geheiligden in Christus Jezus, volgens 1 Korinthe 1 vers 2, en zij geloven niet in opstanding. Dat is toch moeilijk. Te meer daar in werkelijkheid natuurlijk de kern van het evangelie is, de essentie van het evangelie is, de opstanding van Christus. Hoe kunnen dit christen of gelovigen of heiligen zijn als zij niet in opstanding geloven? En het antwoord daarop is heel simpel, daar hoeft ook geen twijfel over te bestaan. Zij beschouwen die opstanding kennelijk niet als een lichamelijke opstanding, maar als een soort geestelijke opstanding of herleving of iets dergelijks. En ook in ons jargon wordt wel gesproken over lichamelijke en geestelijke opstanding of wedergeboorte als twee begrippen, die overigens zeker niet van elkaar los te maken zijn. Ook ik heb het wel eens gehoord van mensen, gelovigen onder ons, die dan zeggen, ja, maar bij de opname van de gemeente, de opstanding, om zo te zeggen, van de gemeente, denk je toch niet dat de Heer die lichamen nodig heeft, eventueel die in de graven zijn? Met andere woorden, ze denken dat dat zo blijft zoals het is. Waarna mijn reactie zou kunnen zijn, u denkt toch niet dat de Heer uw lichaam nodig heeft? Of maakt het verschil uit of het al fysiek is overleden of niet? Bovendien had God bij de opstanding van de Heer Jezus dat lichaam in het graf nodig of niet? Ik persoonlijk denk, nee, had het niet nodig. Maar dat is niet aan de orde natuurlijk. Hè? Of hij het nodig had, is niet de vraag. Dat is de verkeerde vraag. De vraag is niet of hij het nodig had. De vraag is of hij het gebruikte. En het hele punt is dat de opstanding van de Heer Jezus Christus zodanig was dat het graf leeg was, dat de steen afgewenteld was. Volgende vraag, was dat nodig? Antwoord is waarschijnlijk nee, want de opgewekte Christus verscheen ook gewoon bij zijn discipelen in de opperzaal terwijl de deuren gesloten waren, staat er. Dus hij ging het dwars doorheen of zoiets. Was het nodig dat die steen voor het graf wegging? Nee, waarschijnlijk ook niet, maar het gebeurde wel. En dat is waar het om gaat. Omdat de opstanding van de Heer Jezus Christus, en niet alleen zijn opstanding trouwens, model staat voor ons. Dat wil zeggen, hij is de norm. Ook voor ons. En het hele punt is dat aangezien de Heer Jezus Christus zelf lichamelijk uit de dood werd opgewekt, ook zodanig dat hij in zijn opstandingslichaam de littekenen in zijn handen en voeten kon laten zien. En het werd gebruikt als bewijs voor zijn opstanding, als bewijs voor zijn identificatie. Hij was het daadwerkelijk, met vele gewisse kentekenen, zegt Handelingen 1 vers 3 ongeveer. Aangezien dat zo is, moet er dus ook sprake zijn van een lichamelijke opstanding van de gelovigen, dat wil zeggen van de gemeente als zodanig. Maar het houdt automatisch ook in dat er ook sprake moet zijn van een lichamelijke opstanding van allen op de jongste dag. Ik zag de doden staande voor God, klein en groot. En of God die lichamen of lijken, ik bedoel de levende of de dode lichamen nodig heeft of niet, is het punt niet. Het punt is dat God blijkbaar die lichamen gebruikt. In welke staat ze zich ook bevinden. Daarna moet ook duidelijk zijn dat de apostel hier in 1 Korinthe 15, in de rest van het hoofdstuk, inderdaad spreekt over de opstanding der doden, zelfs over wat wij noemen de opname van de gemeente. Het is overigens best een Bijbelse term, hoor. Dat is in hoofdstuk 15 vanaf vers 51... als hij zegt, zie, ik vertel u een verborgenheid, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, want de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij die nog niet dood zijn, om zo te zeggen, wij die levend overblijven, met de term uit 1 Thessalonicenzen 4, wij zullen veranderd worden. Want in het voorgaande gedeelte, hier in 1 Korinthe 15, heeft de apostel ook uiteengezet dat er weliswaar sprake is van opstanding, namelijk lichamelijke opstanding, waarbij weliswaar het dode lichaam gezaaid wordt. Maar dat wat gemaaid wordt, of dat wat opkomt, om zo te zeggen, kortom, dat wat opgewekt wordt, heeft weliswaar overeenkomst met dat wat gezaaid werd, maar het is niet hetzelfde. En dat staat er ook bij. En dat lijkt me ook tamelijk vanzelfsprekend. Hij zegt, het is niet hetzelfde. Vers 37. Hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet dat worden zal, maar een bloot graan naar het voorveld van tarwe of enig andere der granen. Het is verschillend. Maar God geeft hetzelfde een lichaam gelijk hij wil, en aan een ieder zaad zijn eigen lichaam. Uit een tarwekorrel komt tarwe op. Uit gerst komt de gerst op, en wat het maar was. Kortom, alle vlees is niet hetzelfde vlees. En zo gaat het dan hier verder. Het moet duidelijk zijn dat de apostel in dit hoofdstuk niet spreekt over wat wij wel eens noemen de geestelijke opstanding, dat wil zeggen wedergeboorte, maar hij heeft het over lichamelijke opstanding, die kennelijk door de Korintiërs werd ontkend, waarschijnlijk ook onder het motto van, je denkt toch niet dat de Heer dat nodig heeft, of wat voor argumenten er maar waren, zal wel weer wetenschappelijk geweest zijn, zo van, dat kan niet, lijkt ons zeer onwaarschijnlijk, maar niettemin God doet dat, waarom ook niet. Het is makkelijk aantoonbaar dat uiteindelijk de hele oude schepping er niet meer is en vervangen is door een nieuwe schepping. Het neemt echter niet weg dat de Bijbel leert dat de nieuwe schepping wordt voortgebracht uit de oude. En dat het oude dus gebruikt wordt voor het nieuwe. Daarom heet het verandering. En wij, die levend overblijven, wij zullen veranderd worden. En anderen zijn voor die tijd gestorven, die worden ook veranderd. We hebben het over hun lichamen. Ze worden levend, maar het is niet echt helemaal hetzelfde lichaam. En toch is het hetzelfde lichaam, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat oude is er niet meer. Het graf is leeg. Voor alle duidelijkheid, de consequentie lijkt mij te zijn dat inderdaad na de opname van de gemeente de graven van de gelovigen leeg zijn. En als u het mij vraagt, ook open. Moet dat? Nee, maar dat is de consequentie. Zo gebeurde het bij de Heer Jezus. Moest dat? Waarschijnlijk niet, maar het gebeurde wel. Al was het maar bij wijze van demonstratie. En verder heb ik er geen verstand van, maar ik had kunnen zeggen, hebben wij er geen verstand van. Wij weten niet hoe dat werkt. Maar zo gaat dat nou eenmaal. Natuurlijk, wij krijgen een nieuw lichaam, maar gaat niet buiten het oude lichaam om. Voor zover aanwezig. Maar voor zover het er is, zal het opgewekt worden. Zo is het daarom ook uitdrukkelijk vastgelegd ooit in een van de vele geloofsbelijdenissen. Ik geloof in de wederopstanding des vleeses, ja. Niet maar in een soort geestelijke opstanding of geestelijk voortbestaan of zoiets. Want ja, dat gelooft men in heidense kringen ook natuurlijk, hè. Daar waar men tot de conclusie komt dat het leven zin moet hebben, maar geen zin heeft, concludeert men of hoopt men dat het dus een voortzetting van het bestaan is voorbij de dood. Al was het maar om daar alsnog de zingeving van het bestaan te vinden en bovendien ook de uiteindelijke en definitieve rechtspraak die nou eenmaal in dit leven ontbreekt. Hier op aarde bestaat geen recht, dat weet u, hè? Geen rechtvaardigheid. En dat bevredigt ons rechtvaardigheidsgevoel niet. En de oplossing daarvoor is, dan moet het hierna komen. En dat is allemaal terecht, hoor. Dat komt hierna ook. Maar op de wijze zoals de Bijbel dat uiteenzet. U weet toch wat er staat in de psalmen en nog zo wat uitspraken. Vooral in de zogenaamde wijsheidsliteratuur in de Bijbel. Het gaat de mensen gelijk, of ze nou gelovigen zijn of niet. Sterker nog, het gaat de gelovigen vaak nog slechter dan de ongelovigen. Dit zag ik allemaal, ik geloof dat de psalmist het zei of zo. En daarna volgde, totdat ik een einde zag. Want in dat eind komt pas in het oordeel uiteraard. En daar worden de dingen rechtgezet, gecompenseerd, of hoe dat maar heten mag. Daar wordt recht gedaan, uiteindelijk. En daar vind je dus de uiteindelijke zin van het leven. Dat geldt voor ons en voor de Korintiërs uiteraard ook. Want de gedachte, ook in deze brief, is natuurlijk dat wij als gelovigen met Christus zouden delen in zijn erfenis. Maar, zegt de apostel, zolang wij nog zijn in een verderfelijk lichaam, lichaam dat aan de vergankelijkheid onderworpen is, erven wij niet. Dit zeg ik, broeders, vers 50, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet kunnen beërven. Ze kunnen het wel ingaan, overigens. En wij als gelovigen zijn het ook ingegaan, mocht die niet duidelijk zijn. In de 1000 jaren gaan ook mensen van vlees en bloed gewoon het koninkrijk binnen. Maar daarom erven ze het nog niet. Want voordat men erft, zal men onvergankelijkheid, onsterfelijkheid moeten hebben aangedaan. En zo staat het ongeveer in vers 53. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Bekleed worden met onsterfelijkheid en onverderfelijkheid en onvergankelijkheid. Daar is een goede reden voor trouwens. Die vinden we in dezelfde woorden die de apostel Petrus gebruikt als hij zegt dat God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, namelijk tot een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. Als de erfenis in zichzelf onverderfelijk is, dan hoop ik dat u zomaar begrijpt dat een verderfelijk iemand dat niet erft. Zo was het trouwens ook met de Heer Jezus, die weliswaar de zoon van David was in zijn omwandeling op aarde, maar hij zal pas erven en ook de Messias zijn, definitief, na zijn opstanding, want zijn koninkrijk zou een onvergankelijk, onverwelkelijk, eeuwig koninkrijk zijn. En zolang hij zelf aan het verderf was onderworpen, kwam hij niet in aanmerking voor die erfenis. Zo wordt het in de Bijbel geleerd en zo geldt het voor ons ook. Kortom, waarover gesproken wordt hier in 1 Korinther 15 is de lichamelijke opstanding van gelovigen, waarna zij zullen erven, dat wil zeggen zullen delen in de heerlijkheid van Christus. Nou sla ik hem weg, ga ik even naar Filippenzen 3, Filippenzen 3, vers 20. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Eenzelfde vorm zou krijgen. Onze nog vernederde lichamen zullen veranderd worden zodanig dat ze overeenkomen met het lichaam van de heiland zelf. Er is geen enkele reden om te geloven dat dat vernederde lichaam, die uitdrukking slechts van toepassing is op het leven van die gelovigen die op dat moment nog leven. Wat er gezegd wordt is dat onze lichamen zodanig veranderd zullen worden, zoals ook zijn lichaam veranderd is geworden. En wanneer dat gebeurt, ja, dat is dus bij de opname van de gemeente uiteraard passen. Dat begrijpt u toch hopelijk, hè? En dan blader ik nog een eentje verder naar 1 Thessalonicenzen 4, waar het gaat over de opname van de gemeente. En we hebben zelfs het woord, de uitdrukking, aan dat hoofdstuk ontleend. Aan de uitdrukking in vers 17, wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden, daar hebben we het woord opneming of opname aan te danken, in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht, enzovoorts. Vers 16, want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem des aartsengels en met de bezuin Gods, de Heer zal nederdalen van de hemel, maar eerst, dat staat aan het eind van het vers pas, maar ik lees hem graag meteen, hè. Maar eerst, degene die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Wat het betekent, is dat de term opname of opneming van de gemeente niet alleen van toepassing zal zijn op degene die levend overblijven tot de toekomst des Heren, maar net zo goed op degenen die voor die tijd ontslapen zijn in hem. Zij zullen deel hebben aan de opname van de gemeente. Als u dat moeilijk kunt plaatsen, komt dat waarschijnlijk door een niet duidelijk begrip van wat de opname van de gemeente eigenlijk is. Want de opname van de gemeente is maar niet opstanding of iets dergelijks. Het is zelfs niet zoiets als hemelvaart van de gemeente. Het is de verandering van de gemeente, van alles wat sterfelijk is naar onsterfelijk, om vervolgens die onsterfelijken naar het lichaam, want daar ging het toch over, hadden we net vastgesteld, in het bezit te stellen van de erfenis. En dat gebeurt met de gehele gemeente collectief, en blok, gezamenlijk. Waarom ook niet? De hele gemeente is het lichaam van Christus. Dat is inclusief degene die ontslapen zijn in hem. En die hele gemeente, dat ene lichaam van Christus, zal in zijn geheel met Christus verheerlijkt worden, om daarna, maar dat is 7 jaar later, om daarna met hem in heerlijkheid geopenbaard te worden. En om dat laatste gaat het eigenlijk. Het gaat om die erfenis en die nemen we pas in de praktijk in bezit, om zo te zeggen, aan het eind van de 70ste week in de wederkomst van Christus als zodanig. En voor dat doel gaan wij hem eerst tegemoet en worden geconditioneerd, hoe zeg je zoiets, worden zodanig veranderd dat we ook daartoe bekwaam zullen zijn. Want de toekomst van de gemeente is niet de opname van de gemeente, ik blijf dat herhalen, totdat u het vervelend gaat vinden en dan blijf ik er nog mee doorgaan. De toekomst van de gemeente is niet de opname van de gemeente. De toekomst van de gemeente is onze openbaring met Christus in heerlijkheid. En voor de goede orde, dat is minstens 7 jaar later. Nou ja, het is 7 jaar later, toe maar. Waarom ik dat allemaal zeg? om enige misverstanden die wellicht zouden kunnen ontstaan uit de weg te ruimen. Met opzet ben ik van deze kant binnengekomen bij dit onderwerp. Dat is vanaf de verkeerde kant eigenlijk. Want we zijn uitgegaan nu van het niveau van de Korintiërs. En ik moet u zeggen, tot mijn spijt, dat dat een erg laag niveau is. We zijn binnengekomen vanaf het niveau van het aardse vergankelijke lichaam. En vanaf het niveau van lui die zelfs beweren dat er helemaal geen lichamelijke opstanding is of zou kunnen zijn. En dus ook niet zal zijn. Dat is een erg laag niveau. Wij hadden eigenlijk van de andere kant moeten binnenkomen. Dus dat gaan we nu een beetje doen. Namelijk, waar het op neerkomt is dit. Dat onze zaligheid, die van u en mij, in de breedste betekenis, zaligheid, dat wil zeggen, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, dat is dus godzaligheid met eeuwige heerlijkheid, alles bij elkaar, al wat God ons geeft, ontvangen wij omdat wij in Christus zijn. Of met andere termen, omdat wij één plant met Christus geworden zijn. Wat ook een wat ongelukkige vertaling is, maar hij is wel goed. Hij is wel erg goed, vind ik, hoor. Wij zijn met hem samen gegroeid. Romeinen 6 gaat er zo wel even naartoe. Kortom, wij zijn leden geworden van het lichaam van Christus. En dus gewoon, wij zijn leden van Christus. En als dat nog te plastisch is, dan wordt het gewoon Efeze 1 vers 3. God heeft ons gezegend, niet hij zal ons zegenen. Hij heeft ons gezegend met elke, ik zeg het langzaam omdat dat woord elke in de Statenvertaling ook niet staat, hè? Maar het is er wel de strekking van. Met elke geestelijke zegening in Christus. En bovendien, en voor alle duidelijkheid, dat is in de hemel. Want in Christus hebben wij, omdat Christus zelf in de hemel gezet is, ook een positie. Wij hebben in Christus een positie in de hemel. Of zoals Efeze 2 het dan uitdrukt, wij zijn met Christus opgewekt. Niet, wij zijn in navolging van Christus opgewekt. Hoewel dat goed te verdedigen zou zijn. En misschien is het historisch nog waar ook, maar zo wordt het niet geformuleerd. Het is meer één. Wij zijn met Christus opgewekt en wij zijn met Christus gezet in de hemel. Dezelfde termen worden gebruikt. Ik zal één nemen die iets moeilijker is. Er wordt tot de Heer Jezus gezegd in Psalm 2, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En in Openbaring 3 worden exact diezelfde woorden van toepassing gebracht op heel de gemeente. En daarna een die ik helemaal niet uit de Bijbel citeer, want die citeer ik altijd gewoon van mijn vader, die mij aan het verstand gebracht heeft, dat al wat er in de Bijbel in het Oude Testament gesproken wordt, het Nieuwe ook, maar goed, maar al wat in het Oude Testament gesproken wordt over de Messias, nee, niet over de leidende knecht des Heren, maar over de Messias, de opgewekte, de verheerlijkte, wordt impliciet ook gezegd over de gemeente, want de gemeente is in Christus en is één plant met hem en is zijn lichaam. Waarmee ik meteen verteld heb waarom wij die nieuwtestamentische uitdrukkingen kennen. Dat wil zeggen, we zijn met hem samengegroeid, één plant geworden. We zijn met hem dit, we zijn met hem dat. We zijn in hem gezegend met elke geestelijke zegening. Wij zijn, kortom, leden van het lichaam van Christus. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat alles wat over de Christus gezegd wordt in het Oude Testament al, dus ook gaat over de gemeente die immers in Christus is. En dat is één van de manieren waarop gemeentelijke waarheid in het Oude Testament verborgen ligt. Nou ja, daarna wordt het makkelijk en ben ik eigenlijk aan het eind van mijn onderwerp. Dat is namelijk dit, dat van de gemeente geleerd wordt, van u en mij, Dus van wedergeboren mensen, zal ik maar zeggen, gelovigen van na de opstanding van Christus, geleerd wordt dat zij met Christus gezet zijn in de hemel. Wij lazen trouwens zojuist even onbewaakt in Filippenzen dat onze wandel in de hemel is, ons burgerschap, maar onze wandel is ook een hele goede vertaling. Het is ons praktische burgerschap, is in de hemelen. En dat is nou precies de reden waarom wij er niet naartoe gaan. We zijn er al. En alle vraagstukken die hier opgeworpen worden in verband met de toekomst, de opstanding, de opname of wat het maar was, komen voort uit dat men zich niet realiseert, soms het domweg niet weet hoor, maar dat men zich in verband met het onderwerp ineens niet meer realiseert dat de zegeningen die wij nu hebben ontvangen de zegeningen van Christus zijn die onvervreemdbaar zijn. Dat wil zeggen, die kunnen wij niet kwijtraken. En dat staat ook gewoon in de Bijbel. En dat is de reden waarom er ook kan staan dat de dood is overwonnen. In ieder geval voor wat ons betreft. En dat Christus teniet gedaan heeft, althans voor ons. Degene die het geweld des doods heeft, dat is de duivel. En ik lees nou even in gedachten uit Hebreeën 2 rechts onderaan, weet u wel, daar staat dat allemaal. Wij hebben de overwinning daarop. Wij zijn reeds met Christus opgewekt. Nee, lichamelijk nog niet, maar dat komt logischerwijs in de toekomst. Maar de positie of de omstandigheid, hoe zeg je zoiets, de toestand van het lichaam van de gelovigen doet niks af aan de positie van de gelovigen als zodanig. Sterker nog, onze lichamen, hoezeer ze ook beschreven worden als levend en heilig, onze lichamen zijn sterfelijke lichamen waarin de zonde weliswaar niet heerst, maar wel degelijk werkt. Dat wil zeggen, ze zijn een beperking voor ons als gelovigen. Dat wil zeggen, het lichaam bindt ons eigenlijk aan deze vergankelijke wereld. Maar in werkelijkheid, wij horen bij die andere wereld, bij de hemelse dingen en bovendien bij een nieuwe schepping. Kortom, wij behoren bij de Heer Jezus Christus. En daaruit mogen ook duidelijk zijn dat als ons lichaam het aflegt, dat niet een achteruitgang is, maar een vooruitgang. Mocht u nou helemaal niet begrijpen wat ik nu zeg, oké, dan komt u nog een keer voorbij. Er wordt namelijk hier en daar geleerd, dat is al heel lang zo hoor, dat als wij, als u en ik, als wij als gelovigen sterven, dat we dan naar het dodenrijk gaan en daar wachten op de opstanding van ons lichaam, want pas dan gaan we met de Heer naar de hemel, want de hele gemeente zou toch collectief opgenomen worden, de Heer tegemoet in de lucht. En er staat toch in 1 Thessalonicense 4 dat degenen die in Christus gestorven zijn zullen eerst opstaan en de Heer tegemoet gaan in de lucht, dus dat gebeurt dan pas. En zo staat het ook eigenlijk impliciet in 1 Korinthe 15... We zullen niet alle ontslapen, maar we zullen wel alle veranderd worden. En misschien staat het ook zo in Filippenzen, waar waren we? Filippenzen 3 was het geloof ik, die ons vernederd lichaam veranderen zal. En zegt, maar zie hoe dat gebeurt allemaal pas in de toekomst. En mochten we nou wakker zijn en denken, ja, maar er staat toch dat wij de dood niet zouden zien, heeft men het volgende opgevonden. Wij gaan wel naar het dodenrijk, maar daar merken we niks van, want we zijn buiten bewustzijn. Dat gebeurt onder verdoving. Nou, dan begrijpt iedereen toch wat ik bedoel en wat zij bedoelen. Men heeft daarvoor uitgevonden het woord zielenslaap. Al heel lang geleden, de leer van de zielenslaap. Dat is ook het antwoord dan wat men geeft op de vraag, maar iemand die een dodenrijk is en moet wachten op de jongste dag, dat is toch wel verschrikkelijk lang. Hoe komen ze de tijd door? En het antwoord is dan slapend. En zo verder. Nee, zo kan je dan doorgaan met schriftplaatsen wegredeneren. Kent u die uitspraak van Paulus? Filippenzen waren we even. Filippenzen 1 dan, is geloof ik. Of is het 2? Filippenzen 1. Waar hij zegt in vers 23. Filippenzen 1 vers 23. Want ik word van deze twee gedrongen, hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. Hij zegt, er zijn twee opties. Altijd. Het een is in het vlees te blijven om uwentwil, nog een poosje zo doorgaan. Of ontbonden te worden en met Christus te zijn. En degene die zo'n leer van zielenslaap aanhangen, die zeggen, nou ja, ontbonden te worden is uiteraard sterven. Bij het woord ontbinding denk je daar al gauw aan trouwens. Dus dat helpt bij het verdedigen van dit standpunt. Ontbonden te worden en dan met Christus te zijn. Maar ja, daar zit dan weet ik hoeveel jaren tussen. Maar daar merkt Paulus dan niks van. Hè? Want dan, als hij sterft, dan valt hij als het ware in slaap. Raakt hij buiten bewustzijn. En op het moment dat hij weer wakker wordt, dat is de opname van de gemeente. Dat is de leer. Ja, u kijkt me nou aan, wat zegt hij allemaal? Maar er zijn hele kerkgenootschappen, en niet van die hele kleintjes hoor, die dat geloven, hè? Nee, ja, Jehovah's getuigen ook, natuurlijk, ja. Maar het is omdat men die dingen feitelijk niet begrijpt. Want als je eenmaal begrepen hebt dat wij als gelovigen gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel, is dit dus ondenkbaar. En als je ooit gelezen hebt in Romeinen 8, dat ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus, dan is zo'n leer van zielenslaap enzovoort is natuurlijk een volstrekt ondenkbare leer. Het idee dat we door de dood, door lichamelijke dood, gescheiden worden van de gemeenschap met Christus. Want dat is zo dan. Want dan komen we alsnog in de dood terecht, of waar het maar is, was ook alweer. En dood is toch scheiding, enzovoort. Ja, dat is een dwaas idee natuurlijk. Hè? Wij zijn in Christus en we zijn verlost van de heerschappij der verderfenis. Kortom, wij zijn verzekerd dat, hoe staat het er ook alweer precies, Romeinen 8, vers 38. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander ding, enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden. Het is onmogelijk, zegt hij. Niet alleen dat het niet zal gebeuren, maar ons zal kunnen scheiden. Het kan niet, het is volstrekt onmogelijk, want wie in Christus is, ja, die is, niet zal zijn, hè. Wie in Christus is, die is een nieuwe schepping, ziet, het is alles nieuw geworden. En de Bijbel is daarin consequent en daarom vind je geen enkele tekst, als u mij vraagt, in de Bijbel die zegt dat een gelovige als hij sterft naar de hemel gaat. De enige reden daarvoor is dat het onmogelijk is. Daar zijn wij al. Daar kan je niet naartoe. Daar zijn we al lang gezet. En daarna is het natuurlijk zo, ja, dat zien wij niet. Maar dat is de begrenzing, de beperking van ons lichaam. En voor ik het vergeten zeg, al wordt het misschien nu een beetje chaotisch, Paulus zegt ontbonden te worden en met Christus te zijn, dat is zeer verreweg het beste. En toen zei ik, nou ja, dat ontbonden worden, dat woord alleen al, dat is makkelijk toe te passen in verband met het sterven. Want dan kom je vanzelf bij het woord ontbinding, dat weet u toch, hè. Maar ik moet u zeggen dat dat niet het Bijbelse gebruik is van de term. Exact datzelfde woord ontbinden betekent inderdaad losmaken, breken, maar dat is losmaken, eventueel vernietigen. Maar ook gewoon wat wij ook in het Nederlands noemen opbreken. En wat doe je als je opbreekt? Nou, we moesten maar eens opbreken. Wat gaan we dan doen? Dan gaan we weg. En dat is wat het betekent. Weggaan gewoon. Opbreken. Afscheid nemen. Vertrekken. In de King James Version, dat is de Engelse oude vertaling om zo te zeggen, staat hier dan ook to depart. Vertrekken. To depart. Dus als de trein vertrekt, hè. Is dat losmaken? Ja, als het een schip is, dan gooi je hem los en dan vertrekt hij, hè. Dat is de betekenis ervan. En ik wil u dat nog wel even laten zien in het Bijbelse gebruik, ook even in het voorbijgaan. Namelijk in Johannes hoofdstuk 11, vinden wij de geschiedenis van de opstanding van Lazarus, die overigens, punt 1, lichamelijk opstond. Maar punt 2, hij stond op in het oude lichaam. Hè? Hij kwam terug. Hij kreeg niet een verheerlijk lichaam in zijn opstanding. Er werd tot hem gezegd met grote stem, vers 43. Verwondert u daarover niet dat de doden, degenen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen? En het wordt hier geïllustreerd. Als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem, Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tot hen, ontbind hem. Nou, dat woord is het, ontbind hem. En ik haal het met opzet aan om te laten zien dat het woord ontbinden hier niet gebruikt wordt in verband met de dood, maar gebruikt wordt in verband met de opstanding. Ontbinden. Niet meer gehinderd worden door aardse banden. En misschien ook banden van de dood, die kent u toch ook. Hè? Ik lag bekneld in banden van de dood. Ontbind hem. Maar hij was eerst opgestaan en daarna werd hij losgemaakt. Waar het over gaat namelijk is dat het lichaam door de apostel Paulus in Filippenzen 1 beschouwd wordt als een belemmering, als een band. Dat is een begrenzing van zijn mogelijkheden. En hij zei ontbonden te worden van dit lichaam. En dan moet je dat niet negatief uitleggen in de zin van dan overlijdt het lichaam. Je moet dat positief uitleggen. Dan is Paulus verlost van die banden van het lichaam. En waar is hij dan? Ontbonden te worden, dan is hij met Christus. Want dan staat er ontbonden te worden met Christus te zijn. En daarna wijs ik erop, ik weet dat het een beetje belachelijk klinkt, maar ik vind het nuttig om te zeggen, ik wijs er maar op dat zolang hij nog gebonden was, waar was hij toen? Ook met Christus. Ontbonden te worden met Christus te zijn. Maar daarvoor was hij ook met Christus, maar gebonden, nog in zijn beperkingen. En ik denk dat de meesten van ons weinig moeite hebben om dit te begrijpen. Dat geldt voor ons toch ook. Wij zijn met de Heer, maar wij worden belemmerd, begrensd, dwarsgezeten, wat het maar is, over onze aardse banden. Soms struikelen we over die roddingen. Die aardse banden ook altijd. Maar we zijn met de Heer. Het kan niet missen, als die te moeilijk is of aan twijfel onderhevig is, dan draai hem toch gewoon om. De Heer is met ons. En als de Heer met ons is, zijn wij met hem. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der eeuw. Ik zal bij u zijn, ik zal met u zijn, ik zal bij u zijn, ik zal in u zijn. Johannes 14, dat doet maar 2 bladzijden verder, waar het allemaal staat. Hè? Dus het mag geen probleem zijn. De apostel zegt, ik ben liever met Christus zonder die beperkingen van het aardse lichaam dan met die beperkingen van het aardse lichaam. En daarom zegt hij, ja, wat het lichaam betreft, als ik nou kiezen moest, nou, dan maar liever met de Heer zijn zonder dat lichaam. Dat je daar toch wel een erg groot geloof moet voor hebben, dat lijkt me duidelijk. En dat je daarbij niet moet zien op de uitwendige omstandigheden, dat lijkt mij ook duidelijk. Maar het is natuurlijk wel zo. Wij zijn met Christus en onze lichamelijke situatie verandert daar niks aan. En het idee is gewoon dat als onze fysieke ogen dichtgaan, dan blijken daarachter die geestelijke ogen te zitten, om zo te zeggen. Als ze hier dichtgaan, slaan wij ze op in de hemel. Niet omdat we dan de hemel binnenkomen, maar omdat we er al die tijd al waren. En anders moet ik weer uitleggen dat de hemel niet zo ver weg is, maar dat de hemel zich nou eenmaal uitstrekt, minstens tot op de aardbodem, en dat de Heer die in de hemel is, niettemin ook in ons is. Kortom, over afstand hoeven we dan helemaal niet te spreken. En een afstand afleggen om er naartoe te gaan, ook al niet. Het is een kwestie van waar men bij hoort. Waarin men geplaatst is officieel. Meer kan ik er nu zo gauw niet over zeggen. Nou ja, dat kan wel, maar ik wil een paar andere dingen nog zeggen. Ik wilde namelijk toch even wat nadruk leggen op dit feit. De basis van heel onze zaligheid, dat wij één zijn met Christus. En dat het dus onmogelijk is dat wij op een of andere wijze naar het dodenrijk zouden gaan of niet in de hemel meer zouden zijn waar wij nu al zijn. Want wat op Christus van toepassing is, is op ons van toepassing. En de Bijbel zegt, dat kan niet veranderd worden, dat blijft altijd zo. Vandaar, ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, enzovoorts. Ik moet er wel bij zeggen, dat hoewel wij in de hemel zijn en blijven ook na ons eventuele overlijden, onze definitieve verheerlijking vindt pas plaats ter gelegenheid van wat genoemd wordt de opname van de gemeente. Daar zal men toch op moeten wachten. En voor degenen die dat moeilijk vinden, heb ik nog een moeilijke. Hetzelfde beginsel gold namelijk altijd al, want ook de meest simpele opvattingen met betrekking tot de Bijbel enzovoorts houden in dat mensen sterven, en men weet er niks van de gemeente, of opname van de gemeente, wederkomst van Christus of wat dan ook, mensen sterven en zullen geoordeeld worden op de dag des oordeels, Judgment Day. Dan moeten ze toch wachten, vanaf hun overlijden tot op de jongste dag. En waarom zou een gelovige dan niet kunnen wachten? Bovendien, de Heer zelf, is niet helemaal hetzelfde, maar de Heer zelf wacht ook. En Johannes de Heer zong er zelfs over. Ik zou zo'n tekst niet durven schrijven hoor. Maar Johannes de Heer deed het wel. Die schreef, hij verlangt nog meer dan wij naar die wederkomst. Of dat zo is, weet ik niet echt, maar als ik het zing, denk ik altijd... Dat is van Johannes de Heer, dat heb ik niet bedacht. Maar die had er dus ook zulke opvattingen over. En min of meer terecht, de algemene gedachte is dat de Heer wacht tot zijn tijd. De tijd waarin hij in de heerlijkheid zal geopenbaard worden. En wij moeten daar ook op wachten, ook nadat wij, en juist vooral nadat wij zijn overleden. Wij hebben dan wel degelijk een lichaam. Dat is een hemels lichaam, vanzelfsprekend, want in de hemel zijn wij en blijven wij. En een hemels lichaam is heerlijker dan een aards lichaam. Maar de bekleding daarvan, om zo te zeggen, ja, die vindt pas plaats bij wat genoemd wordt of de opname van de gemeente, of het wordt genoemd onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Want voor zover ik het kan zien, is dat in de praktijk gewoon precies hetzelfde. Dezelfde gebeurtenis. Wij worden van het ene moment op het andere verheerlijkt. En degene die voor ons gestorven zijn ook. En het houdt in dat onze lichamen veranderd worden. En voor zover er nog lichamen zijn van gelovigen die gestorven zijn, worden die ook veranderd. Daarna zijn wij hier weg, in de zin van onzienlijk geworden voor de wereld, voor de aarde, in principe, als hemelse wezens. En dat geldt dus ook voor de graven die zijn leeg. En niet van iedereen, maar van de gelovigen van onze bedeling. Daarna neem ik u even mee naar enige bekende schriftplaatsen. Dat is gewoon om het geheugen even op te frissen, hè. Dat is niet een complete lijst, die kan je veel langer maken, maar ik heb met opzet wat bekende schriftplaatsen uit bijvoorbeeld het Johannesevangelie. In de eerste plaats uit Johannes 5. Johannes 5, vers 24. Even wat losse schriftplaatsen, hè. Johannes 5, vers 24. Voorwaar, zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. En niet, en die gaat de dood in, maar maak je geen zorgen, die slaapt daar, dus je merkt er toch niks van. Die is uit de dood overgegaan in het leven. De enige moeilijkheid van het vers is deze, dat deze woorden worden uitgesproken op het moment dat het nog niet zo was. Deze woorden zijn pas van toepassing na de opstanding van Christus uiteraard. Dat kan niet anders, want hij is sowieso de eersteling, en daarmee eerstgeborene, de eersteling dergenen die ontslapen zijn. En dat staat ook inderdaad in 1 Korinthe 15. Maar dat is met al die dingen zo, al die woorden van de Heer zijn van toepassing na zijn opstanding uit de dood. En ze bespreken trouwens ook omstandigheden van na zijn opstanding. Zullen we zo trouwens ook nog zien. Maar wie in hem gelooft, is uit de dood overgegaan in het leven. En in die dood komt hij dus ook inderdaad niet. En daarna lees ik Johannes 8, vers 51. Voorwaar, zeg ik u, zo iemand mijn woord zal bewaard hebben. Dat is hetzelfde als wie gelooft, hè? Zo iemand mijn woord zal bewaard hebben, die zal de dood niet zien in der eeuwigheid. Daar heeft men het volgende op gevonden. Hij gaat wel de dood in, maar hij slaapt, dus hij merkt het niet. En hij ziet het niet. Ja, ik vind het een beetje komisch argument. Hè? En een beetje doorzichtig ook eigenlijk. Hè? Die zal de dood niet zien. Waar nog bij komt, dat het woord zien nog heel wat meer betekent dan alleen visueel waarnemen. Het is namelijk deel hebben aan. Wie gelooft, zal de dood niet zien. En een volgende vers. De Joden dan zeiden tot hem, nu bekennen wij dat gij de duivel hebt. Abraham is gestorven en de profeten. En zegt gij, zo iemand mijn woord bewaard zal hebben, die zal de dood niet smaken in der eeuwigheid. Het antwoord is, ja, dat zei hij. En hoewel wij blijven spreken over de dood, ook in verband met gelovigen, is die woordkeus ten onrechte. Want wij gaan niet dood. Want doodgaan wil zeggen de dood ingaan. Daar gaan wij niet in. Sterven kan nog net. Dat wil zeggen dat het lichaam ermee ophoudt. Caduc raakt, of hoe zeg je zoiets, zonder het al te dramatisch te formuleren. Ja, het lichaam houdt er een keer mee op. Ja, dat noemen wij doodgaan. Maar dat is het voor ons niet, want wij gaan niet de dood in. Zo simpel is dat. En je kunt ook niet zeggen dat we dan het leven ingaan. Dat kan ook al niet. Want er waren we al ingegaan als gelovigen. Met andere woorden, het is helemaal niet zo dramatisch. Het enige dramatische eraan is dat wij die achterblijven zien hier op aarde de persoon in kwestie niet meer. En daar hebben we moeite mee. Dat mag ik hopen tenminste, dat we daar wat moeite mee hebben. Niet al te veel, maar toch wel iets. Per slot, we waren één in Christus. Hopelijk beleefden wij dat ook. En iemand die hier dan verdwijnt, die laat dan toch een lege stoel achter, letterlijk. En ook vooral overdrachtelijk, mag ik hopen. Maar dat is het dan ook. Maar in werkelijkheid, zo iemand is ontbonden geworden. De belemmeringen zijn weggevallen, enzovoorts. Het is het logische vervolg op de zaligheid als zodanig. Ik heb het net niet met u gelezen, want ik had toch wat haast. Ik ben altijd bang dat ik er niet doorheen kom, maar dus we lazen in Filippenzen. Ons burgerschap is in de hemelen. En dan, volgende woord, waaruit? Ja, maar het had moeten zijn op grond waarvan? In de zin van, er wordt een conclusie uitgetrokken. En hoewel het niet opvalt en je met gemak leest dat wij dus uit de hemel de zaligmaker verwachten, en tot op zekere hoogte is dat te verdedigen, moet ik u toch zeggen dat het niet correct is. De interpretatie niet alleen niet, maar dat is niet de betekenis daarvan waaruit. Waaruit wil zeggen dat uit het voorgaande een conclusie getrokken wordt. Dus je zou moeten vertalen met op grond waarvan. Op grond van dat onze wandel in de hemel is, wij daar een thuis hebben, mogen wij verwachten dat ook onze lichamen aangepast zullen worden, veranderd worden naar een hemelse omstandigheid. Hoe zeggen ze zoiets? Onze aardse lichamen veranderd zullen worden naar een hemels lichaam. Dat is wat het is. Want daarna vertel ik dan toch maar weer dat ter gelegenheid van de opname van de gemeente de Heer niet uit de hemel komt. En ook wij gaan er niet naartoe. Wij worden veranderd. En hij blijft daar nog en wij blijven daar ook. En 7 jaar later zullen we met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En in afwachting daarvan is ons leven met Christus. Nee, niet in het dodenrijk, laat staan in een zielenslaap. Is ons leven, Colossense 3, met Christus verborgen in God. Gezegd niet over de overledenen, maar over alle gelovigen. Levend of dood. Ons leven is met Christus verborgen in God. Dat is in de hemel. Staat erbij hoor. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Niet die op de aarde zijn enzovoort. Want uw leven is met Christus verborgen in God en dus in de hemel. En daarna staat er, en we weten wanneer hij zal geopenbaard worden, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat is de werkelijke toekomstverwachting van de gemeente. Dat daar dus de opname van de gemeente aan vooraf moet gaan, ja dat is zo, maar het staat er daar niet eens bij. Staat er een paar keer, dat moet meer dan genoeg zijn. Het is vanzelfsprekend namelijk ook. Wij zullen de dood niet zien. Wij zullen de dood niet smaken. Want dat was de interpretatie die eraan gegeven wordt, terug in Johannes 8, vers 51 en 52. Die zal de dood niet zien, maar het wordt uitgelegd in vers 52 als de dood niet smaken. Dat wil zeggen, in beide gevallen betekent het de dood ondergaan en dus doodgaan. En dat gaan we niet doen. En dan een nog sterkere uit Johannes 11, waar we al even waren bij de geschiedenis van Lazarus, ontbindt hem. Dat was de opstanding dus, hè, van Lazarus. Toen Lazarus ontbonden werd, ging hij niet dood. Toen was hij juist levend, opgestaan. Toen werd hij ontbonden. Levend dus. Maar nou in Johannes 11, vers 24 eerst. Lazarus was overleden en Martha zegt tot de Heer: ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Maar ze moest nog even wat bijleren. En dan staat er: Jezus zeide tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. Dat wil zeggen, wie in mij gelooft, leeft. En hij zal leven, logischerwijze. Want de Heer zelf is de opstanding. Hij is het leven, wij hebben aan hem deel en dus hebben we deel aan zijn opstanding en leven. En zo komen wij tot de Vader. U weet wel, hè? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Daar zijn we allemaal al. Daar is onze positie, daar is ons burgerschap of hoe het maar heten mag enzovoort. En dus, ook als het lichaam sterft, dan nog leven wij. En niet slapen, leven. En dan vers 26. En ieder die leeft en in mij gelooft, die levend en wel in mij gelooft, zoals wij, die hier leven en geloven in de opgewekte Christus, de wedergeboren Christus, wij zullen niet sterven in der eeuwigheid, want als sterven betekent de dood ingaan, dat zal niet gebeuren. Als je begrip sterven beperkt tot dat het lichaam ermee ophoudt, Oké, ja, dat zal wel gebeuren. Maar waar sterven eigenlijk, even moeilijk in de voetnoot, waar sterven eigenlijk betekent, nou, wat betekent sterven eigenlijk? Sterven is het tegenovergestelde van erven. En erven doe je als je leeft, en als je sterft ben je erfenis kwijt. Erven en sterven. Sterven komt daarom ook overeen met derven. Want bij erven heb je wat of krijg je wat en bij derven mis je wat. En sterven wordt dan geacht definitief te zijn. Maar wij zullen niet sterven, integendeel, wij zullen erven. Dat is het verhaal. Wij zijn erfgenamen, wij zijn al levend gemaakt met Christus. Het enige wat er nog aan ontbreekt is de voltooiing daarvan. En omdat wij al levend gemaakt zijn met Christus, en op grond daarvan, waaruit? Op grond daarvan verwachten wij de zaligmaker, die alsnog onze vernederde lichamen veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. Dus de uitwerking van waar we fundamenteel al deel aan hebben gekregen, is het idee. En dan even een andere lijn. Colossenzen 3 vers 3 heb ik al één of twee keer genoemd. Hè. Zoek de dingen die boven zijn en dan uw leven is met Christus verborgen in God. Dat doet onze lichamelijke dood, om zo te zeggen, niets aan af. Maar die had ik al genoemd. Maar daarna ga ik nog verder terug en neem ik een andere lijn op. Dat is die vanaf, laten we zeggen, Johannes 10... Dat begint met de gelijkenis van de goede herder. Geef mij de gelegenheid om weer iets te zeggen wat niet algemeen bekend is. Als er staat, de goede herder stelt zijn leven voor de schapen in vers 11, dan staat er niet, de goede herder stelt zijn dood voor de schapen. En dat betekent het ook niet, want herders die voor schapen sterven, is volstrekt, maar dan ook volstrekt, onbegrijpelijk. Bovendien is dat een slechte gewoonte voor een herder, om te sterven voor de schapen. Die man die moet gewoon leven voor de schapen. Dat is toch niet zo moeilijk? Hij sterft niet voor de schapen, hij leeft voor de schapen en hij wijdt zijn leven aan de schapen. Hij gaat bijvoorbeeld niet op de vlucht als er een wolf of een leeuw of een luipaard, ik haal er zo links en rechts uit de Bijbel een erbij, hè, als een van die wilde beesten verschijnt, zal ik maar zeggen. De herder vlucht niet, dat doen huurlingen. Laat staan dat hij sterft. Daar hebben de schapen trouwens niet het minste belang bij dode herders. De herder die zorgt voor de schapen, die gaan niet dood. Maar sterker nog, dat staat er ook allemaal, want in de eerste plaats, de gelijkenis begint met dat de goede herder die gaat door de deur in. Door de deur de schapen. De herder gaat in door die deur de schapen. En voor hem doet de deurwachter open. En de herder roept zijn schapen bij name. En hij luidt ze uit of in. Dat doet er nou weinig toe. Waar het over gaat namelijk is dat de goede herder is de Heer Jezus. En de deur is de deur van de opstanding uit de dood. De deur wordt voor hem opengedaan door de deurwachter, de schout zelf. Die opent hem de poorten der gerechtigheid met dank aan Psalm 118. En sindsdien is hij de herder der schapen. En sindsdien roept hij zijn schapen en wij volgen hem door de deur. Wij volgen hem in de opstanding, Matthäus 21. Kortom, wij worden met hem wedergeboren en wij delen in zijn opstanding uit de dood. En daar zijn wij schapen, zijn er kudde. En daar wijdt de herder zijn leven aan de schapen. Zoals de hoge priester leeft, in ieder geval ter wille van de priesters naar de ordening van Melchizedek. Het beeld is hetzelfde, ze zijn allebei typen natuurlijk, maar het is hetzelfde type. Hè? Wat de herder is voor de kudde, is de hoge priester voor het priesterlijke volk. En dan nog één, want u zegt dat is knap gevonden of wellicht niet knap gevonden, maar begrijp hem niet, dan moet ik u zeggen, ja, of u nou begrijpt of niet. Het staat echt een paar versen verder, want dan ben ik in vers 26, waar de Heer zegt tot de Joden die hem omringden, gij lieden gelooft niet, want gij zijt niet van mijn schapen, gelijk ik u gezegd heb, mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde. Dat wil zeggen, ik leef in gemeenschap met hen. En zij, die schapen, volgen mij en ik geef hun het eeuwige leven. Wat doet hij er voor de schapen? Hij geeft hun het eeuwige leven. Nou, dat zei ik. Hij is de opgewekte en als zodanig stelt hij zijn leven voor de schapen, wijdt zijn leven aan de schapen. En lezen wij op een andere plaats, hij, de opgewekte, heeft zich voor de gemeente, niet voor de wereld, voor de gemeente overgegeven om hen te reinigen, om hen op te bouwen, om hen te trekken uit de tegenwoordige boze eeuw en wat het allemaal maar was. Ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En als de goede herder der schapen zegt, zij zullen niet verloren gaan, dan betekent het dus dat hij die schapen niet zal kwijtraken. Als bovendien schapen verloren gaan, zijn de schapen verloren, maar is de herder de verliezer? Want wie heeft dan de schapen verloren? De herder. En hij zegt, de herder zegt, zij zullen niet verloren gaan. Waarom niet? Terug naar de kinderclub, zonderschool of wat het maar was. Waarom niet? Omdat de herder voor zijn schapen zorgt. En ze desnoods draagt, weet u nog? Flanelbord, ja. En dan staat er meteen achter, niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. En meteen vers 29 ook. Mijn vader die ze mij gegeven heeft is meerder dan alle en niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders. Zodat het ook al geen verschil maakt. Wij zijn veilig in zijn handen. En ons lichamelijk overlijden doet daar niks aan af. Heeft niet tot gevolg dat we de dood ingaan of even een poosje aan de kant gelegd worden. Zo van, ga daar maar slapen zolang dan. Integendeel. Daarna hoofdstuk 14. Dat is ook een schriftplaats waarvan de strekking niet algemeen bekend is, maar toe maar. Waar de Heer zegt vanaf vers 2. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u plaats te bereiden. Uiteraard in het huis des vaders. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En wat niet algemeen bekend is, is dat het een uitspraak is niet over de wederkomst van Christus, maar over zijn verleden. Dat wil zeggen over zijn opstanding en hemelvaart in het verleden. En daarna is het van toepassing op wat wij noemen het zo, de uitstorting van de Heilige Geest. Want het idee is dat de Heer inderdaad is heen gegaan en ons plaats bereid heeft. Als u mij niet gelooft, de christelijke literatuur, dan wel de christelijke liederen, die leren ons allemaal, nou niet allemaal, maar die leren ons in het algemeen dat er plaats bereid is. Dat er plaats is en dat je dus met vrijmoedigheid zou ingaan. Met dank aan de zingende zusjes. Daar is plaats aan het bruiloftsmaal. Komt allen en vermoeiden. Daar is plaats aan het bruiloftsmaal. En meer van dat soort liederen. Dat wil zeggen, die plaats wordt niet bereid. Die plaats is bereid. In zijn opstanding. En mochten die liederen u echt niks zeggen. Oké, dan neem ik. Zal ik eens nemen. Hebreeën 10, waar staat dat wij een hoge priester hebben die de weg naar het heiligdom heeft vrijgemaakt en wij zouden met vrijmoedigheid hem volgen op een verse en levende weg die hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees en zo verder. En niet blijf daar maar even staan, ga maar in de rij staan, vorm maar een queue en wachten, want hij is nog bezig plaats te bereiden. En als hij wederkomt, dan gaan we naar hem toe, neemt hij ons mee en zullen we zijn waar hij is. Nee, hij heeft plaats bereid. En daarna is hij, en daar hoef ik niet eens voor om te slaan, is hij inderdaad gekomen. Op de avond van de dag waarop het gebeurde, maakte hij dan ook zijn opwachting bij zijn discipelen in de opperzaal. Hij stond op uit de dood, was in de hof. Niet van Eden, maar van Jozef, de hof. Toen hij opstond uit de dood, was hij in de hof. Er was een dame die dacht dat hij de hovenier was. Daar vergiste ze zich in. En toen zei hij, Maria. En toen zei Maria, mijn Heer en mijn God. En toen zei hij weer, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar later op de dag, en in ieder geval in de avond, bleek dat geen enkel probleem meer te zijn. Die lijkt mij voldoende. Leg uw hand maar in mijn zij. En in littekenen. En toen was het niet meer, raak mij niet aan. Was geen enkel probleem. Waarom dat dan precies niet mocht, dat weet ik niet. Ik weet niet wat de technische reden daarvan is. Of van mijn part biologische redenen. Dat weet ik niet. Maar hij zei, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. En als het dan later wel mocht, dan is de eenvoudige conclusie dat hij inmiddels was opgevaren naar zijn vader en voor zover hij bij zijn discipelen was, later op de dag, was hij dus wedergekomen met dezelfde terminologie. En waarom ook niet, dus wat de Bijbel leert, dat de Heer Jezus uitermate verhoogd werd en een positie kreeg aan de rechterhand Gods, niet op hemelversdag, maar op de dag van zijn opstanding. We zijn met hem opgewekt en gezet in de hemel, er zit niet 40 dagen tussen. Dat is een en hetzelfde. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Dat was in de dag van zijn opstanding. Toen heeft hij plaats bereid. Toen is de weg naar de hemel geopend. Om zo te zeggen. toen werd hij gesteld tot hoge priester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek. Toen zei hij, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En toen zei hij weer, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, zit aan mijn rechterhand. En gij zijt priester in de ordening van Melchizedek en eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting en woorden van gelijkstrekking. Dit was uit Psalm 2 en Psalm 110. Is gebeurd. Kortom, hij is wedergekomen en hij heeft ons tot zich genomen opdat wij zijn zouden waar hij is. Met de laatste woorden uit vers 3. En daar zijn wij dus. En waar is hij? In de hemel. En wij zijn met hem gezet in de hemel. En voor zover wij lichamelijk op aarde zijn, wel hij is met ons. En dat staat er ook, want een halve bladzijde verder staat het. Vers 18. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom tot u. Ik kom weder tot u, staat het. En dat is geen uitspraak over de wederkomst, dat heb ik er nog nooit in gelezen. Het is een uitspraak over wat wij populair noemen de uitstorting van de Heilige Geest. Het is een beetje onnauwkeurig, maar voor vandaag volstaat dat. Hè? En daarna lees ik ook nog uit dit hoofdstuk eerst vers 17, waar aangekondigd wordt de komst van de Geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij woont, hij blijft, hij woont bij u en zal in u zijn. Vers 18, ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. En dan vers 20, in die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Laat hem maar even tot u doordringen. De gedachte alleen al dat onze lichamelijke gebreken dit zouden kunnen verhinderen of daar afbreuk aan zouden kunnen doen, zou toch voor ons meteen absurd moeten zijn. Dat kan niet. En dat is dus ook niet zo. Daar verandert namelijk helemaal niks aan of je een zwak, ziek of misselijk of overleden bent. Dat maakt geen verschil. Je bent met Christus gezet in de hemel. Je leeft in gemeenschap met hem. Je slaapt niet, maar je waakt. Bovendien, wij zouden hier waken. En als het lichaam het dan opgeeft, en daar kunnen we weinig aan doen meestal, dan zouden we ineens toch gaan slapen. Op het moment dat we er zelf niks meer over te zeggen hebben. Dat is absurd. Integendeel, dan zijn we meer wakker dan ooit tevoren. Het zal duidelijk zijn dat deze woorden uit Johannes 14 ook een rol spelen in Johannes 17... in het hoge priesterlijk gebed, waar we woorden van deze strekking vele malen vinden. Waar wij geacht worden in Christus te zijn en Christus in ons en Christus in de Vader en wij in Christus en daarmee in de Vader en dus de Vader weer in ons, want hij is in Christus. En ik hoop dat u het inmiddels niet meer volgt. Dan heb u het begrepen namelijk. Gij in mij en ik in u en zij in mij en gij in hen. En hoe dat maar heten mag. Daar noem ik geen schriftplaatsen voor, dat is heel Johannes 17 eigenlijk. Daarna wijs ik erop in het voorbijgaan, maar maak eventueel een notitie, dat volgens de woorden van Handelingen 5 vers 14, gelovigen worden toegedaan aan de Here. Wij worden aan de Here, niet de gemeente, aan de Here worden wij toegedaan. Johannes 5 vers 14. De woorden die en den Here zijn verwisseld. Degene die in de Here geloven, worden toegedaan. Aan de Here namelijk. En zo verder. En daarna moet je natuurlijk noteren in het rijtje Romeinen hoofdstuk 6. Waar staat in vers 4, wij zijn met Christus opgewekt. Dat is de beschrijving van de basis van onze zaligheid. Wij zijn met hem gestorven, wij zijn met hem begraven, wij zijn met hem opgewekt. Gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is en daarom zouden wij net als hij leven of wandelen in nieuwheid des levens tot heerlijkheid des Vaders. Vers 5, want indien wij met hem samengegroeid zijn, dat is de meest letterlijke vertaling, samengegroeid zijn. één plant met hem geworden zijn. Heel goed. Want als we met hem samengegroeid zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn, logischerwijze, in zijn opstanding, in de zin van, dat is al gebeurd. We hebben deel aan zijn opstanding. Zoals ik u Petrus citeerde, wedergeboren door de opstanding van Christus. Of met hem levend gemaakt en gezet in de hemel uit Efeze 1 en 2. En dan nog in het bijzonder vers 8 van Romeinen 6. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Zullen in de zin van logischer wijze, niet pas in de toekomst namelijk, maar in het heden, wij leven met hem. Dat staat er ook eigenlijk. En vervolgens, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem, want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal. Once and for all, eens en voor altijd betekent het eigenlijk. Eenmaal gestorven en dat hij leeft, leeft hij voor God. Alzo ook gij lieden, houdt het ervoor dat gij weliswaar der zonde gestorven zijt, der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt, niet zult gemaakt worden. Gode levend zijt, net als Christus. Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Nou, dat lijkt me toch dat je dit niet sterker kunt uitdrukken. Wij zijn één met hem en dat is eens en voor altijd. Dat daarna Romeinen 8 zegt, ik ben verzekerd dat nog dood nog leven ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, dat lijkt me voor de hand liggend. Alles bij elkaar. Hoe dat ook zij, broeders en zusters, laat u niet in verwarring brengen. 1 Korinthe 15, 1 Thessalonicense 4, Filippense 3... En ook trouwens 2 Korinthe 5 spreken over de lichamelijke opstanding. De verandering van de, laten we zeggen, fysieke overblijfselen van de gelovigen. En het, mijn bedoeling was om in die uitdrukking ook de levende gelovigen te besluiten. Wat er gebeurt is dat onze lichamen veranderd zullen worden. En dat gebeurt inderdaad ook met de lichamen of de restanten daarvan. Van degenen die reeds ontslapen zijn, ik had moeten zeggen. Dat geldt ook voor onze levende lichamen of de restanten daarvan. Want sommigen hebben ook niet zo geweldig veel meer over, zal ik maar zeggen. Maar niettemin, de Heer verandert het. En dat is het dan. Het is de voltooiing van wat wij reeds ontvangen hebben. En het sterven van het lichaam doet daar niks aan af. Wij zijn met Christus. En ontbonden te worden van de beperkingen, van de banden van dit lichaam. Ja, dat is beter, ja. Bij gelegenheid, ik weet niet of dat voor iedereen van u geldt, maar bij gelegenheid, niet alle dagen, maar bij gelegenheid kan ik daar wel naar uitzien, ja. U niet? Zo bij gelegenheid dan, hè? Nou ja, ik geef het u maar ter overweging. Nu, bijvoorbeeld nu we het er zo over hebben en aan niks anders denken, dan denken we, nou ja, het mag nu wel gebeuren. En bij andere gelegenheden denken we, nou, liever nog even niet. Ik heb trouwens een broeder gekend jaren geleden, die zei, nou, liever nog even niet. Ik zeg, hoezo niet? Hij zei, nou, ik heb nog één zoon, die is nog niet tot geloof gekomen. Dat is inmiddels al lang gebeurd trouwens. Die zei, liever nog even niet. Dat kun je zo hebben, maar zo in het algemeen, ja. En dat is wat Paulus zegt, ontbonden te worden en met Christus te zijn. Niet met een gat daartussen, niet met het uitzicht op de dood of een poosje slapen, buiten bewustzijn zijn of iets dergelijks om de tijd te doden. Integendeel, hè. Wij zijn met Christus, wij wandelen met Christus, wij zijn in de hemel en wij zouden ons dat beter bewust zijn. Ik ben van mening dat als je dat echt bewust bent, kom je niet op de gedachte dat wij bij het sterven een poosje er niet meer zijn of zoiets, om daarna pas in de toekomst veranderd te worden. Wat er gebeurt is dat het Alles verandert bij die gelegenheid en wij worden overkleed. Nou ja, bekleed in de zin van misschien dat wij een hemels lichaam ontvangen... voor zover we dat misschien niet hadden, maar dat hadden we wel hoor. Maar het aardse lichaam wordt veranderd en dat is het dan niet meer. Dat wil zeggen dat officieel en demonstratief de hele gemeente verheerlijkt is met Christus... en is waar hij al lang was, in de hemel namelijk. En dat is het dan. En dat die graven opengaan, dat die lichamen opstaan. Ik zeg het nog een keer voor alle duidelijkheid aan tent. Of de Heer dat nodig heeft, ik denk het niet. Maar wat maakt dat uit wat ik ervan denk? Het gaat erom wat de Bijbel ervan leert. En de Bijbel leert dat de Heer het doet. Al was het maar dat het een demonstratie is dat hij van een oude schepping een nieuwe schepping kan maken. Want dat is het toch. En als we straks alles kwijt zijn, zal ik maar zeggen, al dat aardse, en het allemaal veranderd is, helemaal nieuw is, inclusief het lichaam, dan heet u nog steeds Jan, Piet of Klaas of Marie of wat het ook maar weer was. Bent u het echt? Bent u dezelfde? Ja, u bent het echt, bent u dezelfde. Kunnen we dat herkennen? Ja, dat is ook nog herkenbaar. Waaraan? Dat weet ik niet precies. En als ik wat ga bedenken, dan wordt het grappig. Dus het schiet niet echt op. Maar, Maar dat zo is, ja. Want dat is wat de Bijbel erover leert. Het was een oude schepping, maar het is een nieuwe schepping geworden. Is het vervangen? Ja, tot op zekere hoogte is het hoe de Bijbel het bespreekt. En is het toch hetzelfde? Ja, het is toch hetzelfde. Het is diezelfde persoon die veranderd is, wedergeboren is. Veranderd werd van binnenuit, hè. Eerst in de inwendige mens en uiteindelijk voltooid in ook een nieuwe omhulling die daarbij hoort. Is dat vlindertje hetzelfde beestje als dat rupsje? Als u daar een antwoord op kunt geven, dan... Het is ja en nee, broeder. Maar het is ja. Want voordat het vlindertje was hij een rupsje... En er moeten toch bepaalde dingen hetzelfde ingebleven zijn. Dat blijkt trouwens wel, want wat het vlindertje daarna weer voortbrengt, is toch weer een rupsje. Bij toch niet zoveel veranderd te zijn, of toch wel. Eigenaardig is dat, die wonderen van de natuur, die ons weliswaar geen technische verklaring geven, maar die ons in ieder geval illustreren, en dat vind ik mooi genoeg, nee, sterker nog, dat vind ik nog veel mooier, die ons illustreren deze heilswaarheden. Dus laat u niet misleiden. Wij zijn in de hemel, wij blijven in de hemel. Er is niemand die daar überhaupt nog iets aan zou kunnen doen. Want onze zaligheid ligt vast in de persoon en het werk. En als u het plastischer wil hebben, in de handen van onze heiland zelf. En daar zullen we de Heer voor danken. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, dat wij in alle... vrijmoedigheid, deze dingen ons eigen mogen maken, omdat u ze ons openbaart in uw woord. We danken u dat wij eenmaal, eens en voor altijd gered zijn geworden. En dat u ons beloofd hebt dat u ook ooit nog onze vergankelijke lichamen, in welke staat ze zich ook zouden bevinden, zoudt veranderen. Opdat ze gelijkvormig zouden worden aan het lichaam van onze heiland zelf. Wij danken u dat we mogen uitzien naar niet alleen de verheerlijking van de gemeente, maar uiteindelijk de totale verandering ook van heel deze oude wereld die voorbij zou gaan. Die brandende zou versmelten. Maar we danken u dat u het bent die uit deze oude schepping een nieuwe schepping maakt en dat u ook ons individueel verandert, vernieuwt van oude scheppingen naar nieuwe scheppingen, inclusief ons lichaam. We danken u daarom dat we ook daarom dit lichaam zouden stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Dat u het al beschouwt als levend, omdat uw geest, uw leven daarin woont en werkt, daarin voorlopig gehuisvest is. Wij danken u daarom dat we ons ook vandaag weer mochten verdiepen in uw woord. Ons mogen realiseren wat de basis is, wat de kern is van onze zaligheid. Dat wij verbonden zijn met de levende Christus voor eens en voor altijd. En ons daarom mogen verblijden en vertroosten met die zalige hoop op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Daarom mogen we ons in onder alle omstandigheden aan u toevertrouwen. En vragen u, wees u ons nabij. Verheerlijk uw naam in ons en werkt u in ons met die kracht van uw genade die ons genoeg is om Christus wil. Amen.